In elke ondernemer schuilt een mooi verhaal. En die verhalen die vind je in deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overgoor en welkom bij CVD-TV. Financiële instellingen mogen geen zaken doen met criminele organisaties. Maar dan moet je ze wel kunnen tegenhouden bij de voordeur. En die voordeur die is vandaag de dag digitaal. Mijn gast runt een techbedrijf die ze daarbij helpt. Een verhaal over het continue cybergevecht met criminelen, de rol van AI, keiharde groei, het belang van focus en de rol van geld. Welkom bij CVD-TV. Ja, dat is een hele intro, Krik. Maar ik vind het ook een hele interessante case waar jij mee bezig bent. Laten we even beginnen, voordat we meteen de diepte induiken. Even een korte pitch, wie jullie zijn en wat jullie doen.
Fortline is inderdaad, zoals je zei, een techbedrijf. We hebben hoofdkantoor in Amsterdam, tweede kantoor in Barcelona en dan nog een aantal andere kleinere kantoren. 230 mensen, 50 nationaliteiten. En wij hebben het onze missie gemaakt om financiële criminaliteit te bestrijden. En we geloven dat de enige manier waarop je dat tegenwoordig effectief kan doen is met behulp van technologie, met een hele grote component rondom AI. Ja. En betekent dat wij banken en fintechs helpen met zowel de checks doen aan de poort waaraan jij refereerde, maar ook heel belangrijk daarna. Dus hoe weet je, nadat een rekening geopend is, dat degene die de rekening gebruikt ook de rekeninghouder is.
Aha, wat je veel ziet met, hoe noemen ze dat, van die ezels. Dus iemand anders wordt ingeschakeld om te openen. Ja. En daar is niks aan de hand, maar dan nemen ze hem daarna over.
Ja, en ik kan daar een concreet voorbeeld van geven. Een van de checks die wij doen is, we vragen aan een klant om de geolocatie te delen op het moment dat de bankrekening geopend wordt. Daar vragen we expliciet toestemming voor. Ja. En die check kunnen we ook later doen. En daar hebben we recent een trend gezien waarbij rekeningen in verschillende Europese landen geopend werden. Er was niets meer aan de hand. Het was een echt identiteitsdocument met een echte persoon op een geolocatie die klopte binnen het profiel. Maar toen we later nog een keer om de geolocatie vroegen, zagen we de geolocatie in Benin, in West-Afrika. En zagen we dat verschillende rekeningen, die in hele verschillende landen geopend waren door hele verschillende personen, op exact dezelfde geolocatie in Benin, in West-Afrika gebruikt werden. En dan heb je dus een mooi voorbeeld dat duidelijk is dat iemand ingezet is als geldezel.
Die criminelen, die zijn ook niet dom, hè? Ik zei net als een soort continu gevecht. Dat lijkt, want er zitten professionele organisaties achter. Hè? Ja, misschien niet allemaal, maar die zijn er wel. Hoe moeilijk is dat gevecht?
Kijk, we hebben een gevecht gekozen met een enorm grote opponent. Want jaarlijks wordt er ongeveer 2000 miljard aan geld witgewassen. En dat betekent dat de mensen die wij bevechten ongelimiteerde middelen hebben. En dat betekent dat ze niet alleen heel slim zijn, maar ook gewoon daadwerkelijk heel veel geld hebben om te proberen door onze checks heen te komen.
Want dat is witwassen. Wat zijn nog meer, zeg maar, activiteiten waarvoor mensen dit soort dingen doen?
Nou, het zijn een combinatie van verschillende dingen. Dus witwassen en terrorismefinanciering zijn denk ik de twee bekendste. Ja. Maar je ziet dat er ook allerlei andere vormen van financiële criminaliteit zijn. Bijvoorbeeld iets wat eBay-fraude heet. Dat betekent dat ik bijvoorbeeld een iPhone 15 op eBay zet, of hier in Nederland op Marktplaats. Jij koopt het, betaalt mij 1500 euro. Ik stuur de telefoon niet op. En het geld wat jij gestort hebt, is weg op het moment dat jij erachter komt.
Ja, ja. Daar bemoeien jullie je niet mee, hè, volgens mij, of wel?
Nou, kijk, het komt dus uiteindelijk neer op hoe zorg je dat de rekening en de identiteit van mensen gecheckt is, maar ook veilig blijft. Dus het gaat niet alleen om de verplichtingen die een bank heeft, het gaat er ook om dat jij jouw rekening en jouw identiteit kan beschermen. Ja. En daar kan technologie ook heel erg goed voor ingezet worden.
Zometeen meer over die technologie en nog veel meer. Maar hoe zorg jij ervoor, hoe doe jij de selectie van jouw eigen mensen aan de poort? Want als ik nou een criminele organisatie was, dan zou ik wel zorgen dat ik een mol bij jou naar binnen schoof. Ja. Want dan weet ik natuurlijk precies wat jullie aan het doen zijn.
Ja, nou kijk, ik denk dat er zijn twee of drie antwoorden erop. Dus er is een procedure die we hebben waarin wij natuurlijk, zoals elk werkgever, goed kijken of jij past bij Fortline. Wij zien dat mensen heel erg aangetrokken zijn tot de missie die we hebben. Dus het bestrijden van financiële criminaliteit. Maar wij zijn ook zelf een financiële instelling. En dat betekent dat wij ook bij elke werknemer vragen om een verklaring omtrent gedrag. En wij ook onze eigen werknemers screenen op dezelfde manier waarop wij bankklanten screenen.
You practice what you preach, zeg maar. Ja, dus jullie zijn niet de schoenmaker met de versleten zolen.
Nee, en dan de tweede, maar dat is meer aan de operationele kant. Wij hebben natuurlijk ook procedures zo opgezet dat jij niet door een criminele organisatie bij ons geplant kan worden en vervolgens kan zorgen dat jouw vriendjes er zonder checks doorheen gaan. Dat kan niet.
Dat kun je gewoon stellen?
Nee, kijk, daar zitten, ja, ik ga niet alles vertellen, maar
nee, dat,
er zitten bijvoorbeeld heel simpel. Je kunt zorgen dat informatie gesegmenteerd is, dat niet iedereen bij alle informatie kan. Dat je randomized toegang geeft tot cases, zodat jij nooit kan zeggen, oh ja, stuur mij om 12:55 een case en dan kijk ik ernaar, dat kan niet.
Grappig. Ga je uit van vertrouwen of wantrouwen wat dat betreft?
Nou, kijk, ik denk dat je in de business waar wij in zitten, is het rare dat statistisch gezien, kijk, en we doen echt miljoenen en miljoenen klanten per jaar checken in heel Europa. Mm-hmm. En je moet het vertrouwen hebben dat het overgrote deel van die mensen bona fide zijn met de juiste intenties, maar je zet je systeem op basis van wantrouwen. Want ja, uiteindelijk precies. Een heel klein deel daarvan probeert er doorheen te komen. Ja. En je hebt alleen waarde als bedrijf en als oplossing voor de banken waarvoor wij werken en uiteindelijk om het maatschappelijke probleem op te lossen. Mm-hmm. Als je zorgt dat die paar procent die misschien met de verkeerde intenties komt, wel geblokkeerd wordt.
Hoe zorg jij ervoor dat je op de hoogte blijft van hoe die criminele organisaties werken? Want die komen natuurlijk elke keer met creatieve nieuwe methodieken om systemen te hacken of de zaak te flessen. Hoe hou je dat bij? Hoe weet jij wat ze doen?
Ja, ik denk het allerbelangrijkste is, je moet accepteren dat het product dat wij gebouwd hebben nooit af is. Nee. Dat is heel frustrerend, want je kan dus zeggen, kijk eens fantastisch wat we allemaal in de afgelopen jaren gebouwd hebben, maar het doet er niet toe, want als het morgen niet meer goed genoeg is, dan hebben wij geen waardig hier. Dus dat betekent dat wij enorm veel tijd spenderen in ook het checken van onszelf. Dus dat betekent dat wij hele goede algoritmes hebben gebouwd. Ik vind het fantastisch dat iedereen het nu over AI heeft. Wij zijn er 7 jaar geleden in gaan investeren. Kunnen het straks over hebben. Het is heel ingewikkeld, kost heel veel tijd. Ja. Maar dat betekent dat op het moment dat je het op schaal hebt draaien op een bepaald kwaliteitsniveau, dan moet je nog steeds heel goed opletten, maar wat gebeurt er nou?
Elke dag.
Want trends gaan veranderen. En het voorbeeld dat ik net gaf, ja, ik kan meer van dat soort voorbeelden geven.
Ja, ik hoorde het verhaal van criminelen die dan een soort van masker hadden gemaakt. Kun je dat eens uitleggen?
Ja, dus op het moment dat jij gaat proberen om met een vals identiteitsdocument binnen te komen, dan is het vervelend dat een van de dingen die wij moeten doen, is we moeten matchen of de persoon die op het identiteitsdocument staat dezelfde is die we op een selfiefoto of een selfievideo zien. Ja. En ja, niet iedereen wil op beeld staan terwijl ze identiteitsfraude plegen. En wat wij zagen gebeuren tijdens de pandemie, toen heel veel mensen heel veel tijd over hadden, is dat we in verschillende Europese landen zagen dat criminelen probeerden met hyperrealistische siliconenmaskers, zoals je die misschien kent uit de film Mission Impossible, probeerden een bankrekening te openen. Dat zagen we op plekken en met cases die niet aan elkaar te verbinden waren. Dus dat is echt een nieuwe trend.
Ja.
En wat wij dan doen, is zeggen, oké, hier moeten we een oplossing voor hebben. En toen zijn we diezelfde maskers gaan kopen. Die kosten $1,500 per stuk.
Wel op een reguliere site, of moet je dan echt het summer dark web?
Nee,
op?
Het is wel een reguliere site.
Okay.
Maar en je kan dus in allerlei varianten. En dan gebeurt het letterlijk dat ik het kantoor binnenloop en dat er een opaatje in de gang staat. En het blijkt iemand uit ons AI-team te zijn met een masker die onze modellen aan
het
trainen.
Het lijkt echt.
Ja.
Want over tech, hè, laten we daar eens induiken. Want iedereen heeft het over AI en dan bedoelen ze ChatGPT. En je kan daar superleuke dingetjes mee doen. Maar ik heb zomaar het idee dat dat bij jullie iets verder gaat. Hè? Kun je ons eens meenemen in, want even voor duidelijkheid, er zit heel veel geld, hè, in jullie bedrijf aan investeringsgeld. Hè?
Ja.
Ik heb ergens 20 gelezen, ik heb ergens 50 gelezen. Nou, dat is al 70.
Ja.
Boeit me niet zoveel, maar het zijn tientallen miljoenen, hè, wat erin zit. Dat gaat met name, denk ik, in techontwikkeling, of niet?
Ja, dat klopt.
Kun je ons eens meenemen op wat voor niveau jullie opereren? Wat je kan vertellen? Hè? Wat zijn jullie aan het doen? Maak het eens concreet. Neem ons eens mee.
Ja, ik denk dat er 3 grote pijlers zijn waar wij AI op inzetten. Ik zal ze alle 3 kort toelichten. Ja. Eentje is aan de biometrische kant. Tweede is aan de documentenkant en de derde is aan de data science kant. En dat betekent als je begint met biometrie, dan hebben wij modellen getraind om te checken of jij een echt persoon bent. Dus of jij daadwerkelijk aanwezig bent op het moment dat je de rekening opent, of je niet een masker hebt, of je geen deepfake bent. En we kijken vervolgens of we jou kunnen matchen aan een ID-document. En ik denk dat wat goed is om daarbij aan te geven en wat mensen zich vaak niet realiseren. Kijk, nu gaat de discussie in de AI gaat eigenlijk over wat gaat het in de toekomst brengen. En dan is het publiek verdeeld tussen de mensen die zeggen, dit is de wave van productiviteit. We worden allemaal knetterrijk zonder dat we hoeven te werken. Dat zijn de optimisten. Ja. En de pessimisten zeggen, dit is het einde van de mensheid. We worden allemaal onderworpen aan robots. Nou, ik kijk liever naar wat we nu tastbaar vandaag met AI kunnen doen. En daar is dit een heel mooi voorbeeld van. Dus je moet altijd vergelijken, wat is het alternatief? Het alternatief is dat je een mens laat kijken naar of jij dezelfde persoon bent als op het ID-document. En daar is een probleem, namelijk wij mensen zijn extreem slecht in gezichtsherkenning. En er is een website van Stanford University, daar kan je dat testen. Heb ik zelf ook gedaan, ik ben er verschrikkelijk slecht in. Wat het nog erger maakt, is dat mensen er bijna niet in te trainen zijn. Dus op het moment dat jij volgende keer op Schiphol staat, de marechaussee heeft 7 seconden om te beslissen of jij dezelfde persoon bent als op je ID-document. Een heel klein deel van de populatie is daar heel erg goed in, dat noem je super recognizers, hebben wij er ook een aantal van in dienst. Maar het overgrote deel van de populatie is er slecht in. En dit is een mooi voorbeeld. Je kunt AI heel goed trainen om te checken of jij dezelfde persoon bent. Dus dat is 1 pijler. De tweede pijler gaat over jouw ID-document. Waarbij je modellen kunt trainen om te kijken of jij niet als 17-jarige probeert 18 te zijn. En stiekem toch een bankrekening te openen. Dus of er eigenlijk geknoeid is met het ID-document. Dat is 1 ding waar AI goed in is. Het omgekeerde hebben we ook gedaan, dat is veel ingewikkelder. Hoe kan je AI nou laten vaststellen dat jij een echt paspoort hebt? En ook laten vertellen waarom het model zeker weet.
Ja, precies. Dat echtheidskenmerken.
Ja.
Dus het uitsluiten van fake door echtheidskenmerken. Hoeveel kenmerken heb je dan waar je kan testen?
Nou, dat is het mooie, want je hebt een. Als je denkt aan het Nederlandse paspoort, dan staat er onder jouw pasfoto staan zilveren bolletjes en die veranderen van kleur op het moment dat je ze kantelt.
Ja.
Nou, dat is 1 van de echtheidskenmerken. Ja. Dus extreem moeilijk na te maken. En er bestaat een database, heet Prado. Daarin kun je kijken welke echtheidskenmerken er op een Nederlands paspoort moeten zitten. Er zijn nog veel meer. Bijvoorbeeld de ghost image, het kleine zwart-wit fotootje. Je hebt hologrammen. Er zijn allerlei verschillende dingen. Maar de overheid gaat jou natuurlijk niet alles vertellen. Dus wij hebben modellen...
Jij weet die wel allemaal.
Nou, het mooie is, wij hebben modellen getraind op wat publiek bekend is. Maar omdat wij op zo'n grote schaal documenten zien, ga je dus ook patronen herkennen. En dat is eigenlijk jouw eerdere vraag. En er is een ID-document, ik zal niet zeggen welk het is, waarbij bij 1 van de letters van jouw naam de inkt net iets eerder moet stoppen. En ik kan je garanderen, er is geen crimineel ter wereld die dat weet. Wij weten het wel en hebben een AI-model getraind om te zorgen dat ze daarna moeten kijken.
Maar sterker nog, je hebt het zelf ontdekt.
Of, ja.
Dus niet door de desbetreffende overheid aan jullie medegedeeld, maar jullie hebben dat ontdekt.
Ja. Ja, en dat kan als je op hele grote schaal opereert. En dat brengt me eigenlijk naar het derde punt. Dus de data science kant. Wij zijn gebonden aan hele strenge wet- en regelgeving. Dus in Nederland heb je de AVG, GDPR internationaal.
Ja.
En
privacy dingen.
De privacywetgeving. Ja. En dat betekent dat wij moeten vragen, en daar had ik het net al kort over, om expliciete toestemming aan jou om specifieke data te delen voor een specifiek doel. Dus wij kunnen niet jouw persoonsgegevens pakken en dan verkopen aan Facebook en Google. Dat kan niet. Er zijn heel strenge eisen waaraan wij moeten voldoen. En het betekent ook dat wij niet kunnen zeggen, als jij een rekening hebt geopend bij bank A, hey, bank B, kijk eens, we hebben Ronnie als fraudeur ontmaskerd.
Ja.
Wat we wel kunnen doen, is kijken naar patronen. Dus wat zien wij nou? En nogmaals, ik gaf het al aan, we doen het op hele grote schaal in heel Europa. Wat zijn nou patronen? En zijn er bepaalde datapunten die opvallen als je dit op hele grote schaal door de tijd heen doet. En dat betekent uiteindelijk dat je ook een netwerkeffect hebt. Hoe meer financiële instellingen gebruik maken van ons platform, hoe meer data we zien, hoe meer we weten en daarmee ook hoe beter we worden in het herkennen van fraudetrends.
Jullie, even naar het bedrijf, hè. Jullie product of jullie dienst, het moet zo fucking goed zijn. Jullie kunnen hier geen fout voorloven, toch?
Ja. Nou, ik denk één nuancering. Dus ik denk dat wij opereren in een industrie waarbij je gelijk hebt, is very, very little room for error. Dus op het moment dat je, ik geef altijd het voorbeeld, Airbnb vraagt ook om jouw rijbewijs. En dat doen ze om het vertrouwen in het platform te vergroten. Maakt het Airbnb echt uit als een keer iemand doorheen gaat met een vals ID-document?
Dus de rekening maar betaald.
Nee. Dus dat is ook niet waar wij ons op richten. Dus wij hebben eigenlijk het andere uiterste gekozen. Financiële instellingen, waar precies wat jij zegt, er eigenlijk niks mis mag gaan. Tegelijkertijd moet je ook reëel zijn. Als je het op hele grote schaal doet, moet je niet de illusie hebben dat je onaantastbaar bent. Komt terug op waar we het net over hadden.
Ja.
En dat betekent dat wij gezegd hebben, we moeten beter zijn dan elk alternatief. En dat geldt zowel voor het alternatief van technologie van de concurrent als, en dat is misschien nog even terugkomend op het AI-punt, wat de, eigenlijk de lat is die we voor onszelf hebben neergelegd. En dat betekent, toen we begonnen, deden wij checks handmatig. We doen ongeveer 210 checks op elke klant. En we zijn één voor één die checks gaan automatiseren. En we hebben daarbij gezegd, we moeten kunnen aantonen dat het model beter is dan als er mensen naar kijken. Dus niet gelijke kwaliteit, het moet beter zijn. En dat betekent dat wij dus ook gewoon aan een toezichthouder of aan een bank kunnen laten zien, jongens, dit is hoe we het gebouwd hebben. Dit is hoe de technologie werkt. Dit is hoe we testen of het model nog steeds opereert zoals we verwachten. Mm-hmm. En dit is hoe het zich verhoudt tegen het alternatief.
Hoe spannend was toen je voor de eerste keer, zeg maar, daadwerkelijk het product verkocht had? Wie was de eerste klant, kun je dat zeggen? Of weet je dat nog?
Ja, het was N26, dus een Duitse fintech.
Ja, dus echt een e-bank, zeg maar, of ja. een nieuw soort bank.
Ja.
Hoe was dat om live te gaan? Of had je dan zoveel al getest en gedaan dat het eigenlijk niet zo spannend was?
Nou, het is wel spannend, want je gaat live en dan ga je checken of alle dingen werken zoals je hoopte. En dan komen we terug waar we het net over hadden. Voor in het merendeel van het gevallen zijn het bona fide mensen. Maar al in de eerste week hadden we iemand die op een sanctielijst stond. Dat is een van de checks die wij doen. Dus even los van alle checks rondom het document en je locatie en je selfie, kijken we ook naar of jij niet voorkomt op een lijst. Ofwel omdat je een gesanctioneerde persoon bent, wat we natuurlijk nu met de oorlog in Oekraïne hebben gezien, met veel Russen die daarop zijn terechtgekomen. Of dat jij op een terrorisme-lijst staat. Of, en dat is geen reden om te blokkeren, maar wel om beter te kijken of jij een zogenaamd politically exposed person bent. Dus of jij een politieke functie hebt. En we hadden in de eerste week iemand die op een sanctielijst stond. En dan ben je dus eigenlijk heel blij dat je modellen werken zoals je gehoopt had. En daar was ook onze klant toen heel blij mee.
Is het dan, moet ik dan echt klassiek denken aan gewoon, zeg maar, een soort van API-systeem waarbij jij nog data onttrekt van andere databases om jouw machine te laten werken? Of hoe werkt dat dan? Is dat per case weer anders?
Nou, wat wij eigenlijk gedaan hebben helemaal aan het begin is, we hebben gezegd, wij willen alle technologie die we toepassen zelf ontwikkelen.
Ja.
En het heeft te maken met, specifiek als je naar AI kijkt, is er enorm veel discussie rondom discrimineert het model niet?
Ja, precies.
Hoe weet je dat de uitkomst juist is? En dat is heel ingewikkeld als je het model van een andere partij inplugt. Dus daarvan hebben we gezegd, dat bouwen we allemaal in-house. En daar ben ik ook heel trots op, dat we gewoon in Nederland op dit gebied echt internationaal extreem hoogwaardige technologie gebouwd hebben. Dat betekent dat we bijna nooit gebruik maken van iets wat een externe partij aanbiedt. In dit geval ligt het iets anders. Dus de sanctielijst, dat zijn gewoon lijsten die opgesteld worden door overheden. Mm-hmm. Daarbij een data provider die de ruwe database aanlevert, maar vervolgens de technologie waarbij we kijken of de naam van een persoon voorkomt op die lijsten. En om daadwerkelijke hits te filteren tussen alle, zijn er heel veel false positives in dit soort gevallen. Ja. Die technologie hebben we zelf gebouwd.
Zijn er concurrenten?
Ja.
Hoeveel?
Nou, kijk, ik denk dat als je wereldwijd kijkt, zijn er heel veel partijen die iets doen rondom Know Your Customer.
Yeah.
In Europa is er minder dan een handvol bedrijven die dit echt serieus doet.
Oké, en zijn jullie leading? Ja, zeg je natuurlijk. Maar
nou, we zijn in. Kijk, ik denk dat wij heel vroeg hebben gekozen om ons te focussen op daar waarbij de allerbeste match hebben. Dus de allerbeste product market fit.
Yeah.
En dat is vanuit geografisch oogpunt Europa. Waarom? Omdat Europa met afstand de meest ingewikkelde markt is op dit gebied. We hebben de strengste wet en regelgeving rondom privacy, de strengste wet en regelgeving rondom het voorkomen van witwassen. Als je uitzoomt, in Azië gebeuren heel interessante dingen op dit terrein, met name in China. Mm-hmm. Als je kijkt naar biometrie. Maar de Chinese privacy-standaarden zijn niet helemaal fit voor wereldwijde uitrol.
Yeah.
En als je naar de andere kant kijkt, naar Amerika, gebeuren ook heel veel interessante dingen. Maar daar kun je nog een bankrekening openen met alleen je social security number. Mm. Dus ja, dat is ook niet een manier die je internationaal kunt uitrollen. Dus we hebben gezegd, Europa is eigenlijk de lastigste markt. Als je die krijgt, kun je later naar andere continenten. En daarbinnen hebben we gezegd, in welke sector is het nou het ingewikkeldste? En terugkomend wat ik net zei, dat is de financiële sector. Dus we hebben bewust gekozen om een heel complex probleem op te lossen. Maar als je dat doet, kun je concurreren op kwaliteit in plaats van op prijs. En het voorbeeld dat ik net noemde met Airbnb, er zijn denk ik wel 50 partijen die dat kunnen.
Ja.
En daar zie je dus dat er eigenlijk een race to the bottom is, waarbij de enorme prijsdruk is op de oplossingen.
Heel divers bedrijf. Hoeveel nationaliteiten, zei je?
We hebben 230 mensen met 50 nationaliteiten.
Is dat bewust gekozen of hoe werkt dat?
Nou, kijk, ik denk dat wat goed is om aan te geven... Ik vertel net, de eerste klant was een Duitse bank. Dus dit bedrijf is opgezet als pan-Europees bedrijf. Dit is nooit een Nederlands bedrijf geweest. Dat betekent dat je ook een hele internationale blik hebt... eigenlijk vanaf dag één. Mm-hmm. En wij talent nodig hebben... wat schaars is en waar ook enorm aan getrokken wordt. Ja. En dat betekent dat je dan van nature kijkt naar een bredere pool. En dat betekent dat je internationaal kijkt. Dus het is zeker bewust.
Je bent geen Nederlands bedrijf?
Nou, we zijn heel trots op, dat gaf ik net aan, we zijn heel trots dat we in Amsterdam gevestigd zijn. En ik ben heel trots dat in Nederland zulke hoogwaardige technologie gebouwd wordt. Maar ik ben ook realist genoeg om te zeggen dat je dat niet had kunnen doen... als je alleen maar Nederlanders in dienst had gehad.
Ik vraag het omdat er natuurlijk nu een discussie gaande is... over het klimaat voor techbedrijven in Nederland... en dat de ASML's het land uit worden gejaagd zeg maar, door slecht beleid. Hoe zie jij dat?
Nou, kijk, een van de dingen waar nu veel discussie over is... is de expatregeling. En de expatregeling geldt...
Dat vind ik een interessante, want ik leg hem uit. Ja.
Nou, voor een periode van 5 jaar kunnen... buitenlandse werknemers in aanmerking komen om 30% van hun loon...
Van de IB, van de inkomstenbelasting, precies korting, toch?
Ja, belastingvrijheid ontvangen.
Precies.
Over de resterende 70% betalen ze wel belasting. Ja. Nou, en daar is nu in de Tweede Kamer een motie aangenomen om dat te versoberen. En dat vind ik een heel slecht idee.
Ja, ik vind het zo leuk dat jij dit nou zegt. Hè. Dat is een beetje off-topic dit, maar ik vind eindelijk als ik iemand die er helemaal diep in zit en er ook echt verstand van heeft. Want ik vind dat nou, ik snap die niet zo goed. Want dan denk ik, ik snap alles en ik sta helemaal aan jullie kant, zeg maar. En ik vind ook dat Nederland echt waardeloos bezig is. Maar dat die expertregeling gast, dat zijn hoogopgeleide gasten. Die krijgen een prima salaris. Ik chargeer, of ik gooi het even onderheen. Ik scheer het even over één kam. Die krijgen een prima salaris. Hoezo moeten die over 30% van hun salaris geen belasting betalen? Ik bedoel, die gasten hebben alles toch prima voor elkaar. Die kunt toch gewoon IB betalen? Wat mouw je nou? Dat is toch niet de reden waarom ze bij jou komen werken, ja of nee?
Ja, dan ga ik ook chargeren.
Ja, ja, ja.
Nederland geeft de overheid dit jaar 26% van de rijksbegroting uit aan zorg. En 26% van de rijksbegroting uit aan sociale zekerheid. Als je kijkt naar zorg, dan wordt 80% van jouw zorgkosten in het laatste half jaar van je leven gemaakt. Dus er zit een enorme skewedness naar het eindstuk. En sociale zekerheid is met name als jij buiten je schuld om geen werk en inkomen hebt. Nou, vervolgens komt er een expat die overal kan werken, die komt naar Nederland. In Nederland hebben we een welvaartsstaat waar ik heel trots op ben. Ik denk dat het fantastisch is dat wij toegankelijke zorg, toegankelijk onderwijs en een sociaal vangnet hebben. Ja. En die komt hier voor een paar jaar werken.
Oh, voor een paar jaar?
Ja, want het is 5 jaar. Dus de regeling is nu al per definitie beperkt tot 5 jaar. Okay. Als je langer blijft, betaal je reguliere belasting.
Ja.
En voor een periode van 5 jaar gaan we zeggen... jij gaat net zoveel belasting betalen als iedereen, dus dezelfde lasten. Maar we geven je niet de lusten. Want op het moment dat jij zorg nodig hebt, ben je al lang weer uit het land. Op het moment dat jij sociale zekerheid nodig hebt, dit is schaars talent. Dus waarom vind jij het redelijk dat iemand evenveel een potje mag doen als hij...
En jij zegt, als iemand toch besluit om te blijven en die blijft hier voor de rest van zijn leven blijft hier hangen, dan na 5 jaar doet hij aan alles mee en heeft hij dus ook recht op de lust.
Ja.
Als jij nu in wat voor regering dan ook het voor het zeggen zou hebben, wat zou jij nog meer aan... Jij zou deze expertregeling in ere herstellen of misschien wel uitbreiden. Wat zou je nog meer doen?
Ik denk dat Nederland zou moeten kijken naar de fiscale behandeling van personeelsparticipatie. Dus of aandelen of opties. Dat is voor heel veel start-ups een enorm probleem. En wordt in Nederland fiscaal buitengewoon ongunstig behandeld. Mm-hmm. En dan nog af te toppen, wij zijn een financiële instelling. Dat betekent dat wij ook aan allerlei verplichtingen moeten doen rondom de wet beheersbeloningsbeleid.
Ja.
Er is een bankencrisis geweest waar, en ik heb zelf ooit bij een bank gewerkt,
ja,
waar hele hoge bonussen uitbetaald werden en we hebben als maatschappij besloten dat we dat niet meer willen. Maar ik run een start-up en wij moeten heel goed oppassen hoe we ons geld uitgeven. En als ik eigenlijk aan het vaste salaris in de knel gebracht word door een expertregeling, aan het variabel salaris in de knel gebracht wordt met een bonuscap, en in de aandelenbeloning in knel gebracht wordt met de fiscale belasting van opties, ja, dan wordt mij niet per se heel veel handreikingen gedaan. En dan heel veel andere dingen in Nederland enorm goed geregeld zijn.
Ja. En wat zijn dan landen die het wel goed doen?
Nou, ik denk dat Frankrijk er heel duidelijk voor gekozen heeft om techbedrijven echt een speerpunt te maken van het overheidsbeleid. Macron doet dat ook persoonlijk. Wij hebben veel Franse techbedrijven als klant.
Ja.
ben enorm onder indruk van het ecosysteem wat ze daar gebouwd hebben. Mm-hmm. Ik denk dat internationaal gezien is natuurlijk Silicon Valley is en blijft het voorbeeld. En ik denk dat we daar ook nog steeds enorm veel van kunnen leren.
Ja. Even jouw rol als ondernemer, want daar hebben we het nog niet over gehad. Je runt een groot bedrijf, doe je niet in je eentje, met een partner volgens mij. Hè? Kun je even uitleggen hoe zo'n financieringstraject en hoe de keuzes daarin gemaakt zijn? Want er zit inmiddels echt heel veel geld in. Is dat allemaal in ruil gegaan voor aandelen? Heb je nog aandelen? Kun je iets vertellen en ons meenemen in jouw ondernemerspad?
Ja, dus ik ben begonnen bij een andere fintech. Daarmee gingen we een B2B spaarplatform bouwen. Daarvoor hadden we een vergunning nodig. En wij moesten zelf checks doen op de klanten die van de platform gebruik gingen maken. Toen zijn we in 2015, 2016 gaan kijken naar wat zijn er nou voor oplossingen in de markt. En plat gezegd vonden we niks goed genoeg. En dachten we, dit kunnen wij zelf beter. Dus we zijn iets gaan bouwen om ons eigen probleem op te lossen.
Het verhaal van de start-ups
natuurlijk. Ja, toen we dat af hadden, toen waren allemaal andere partijen zeiden, ja, dat vinden wij eigenlijk ook best wel mooi. Ja. En zijn we het eerst binnen één bedrijf gaan aanbieden. Dat begon heel hard te groeien. En toen hebben we een jaar later eigenlijk een knip gezet en de twee bedrijven uit elkaar getrokken. En zijn we hier vol op doorgegaan. Wat we net al aanstipten, dat daar zit gewoon enorm veel technologie in die heel veel tijd, geld en energie kost om te ontwikkelen. Ja. Met name aan de AI-kant. En dat betekent dat we inderdaad tientallen miljoenen daarin geïnvesteerd hebben over de afgelopen jaren.
Allemaal private equity.
Venture capital is er ingegaan. En dat betekent inderdaad dat wij investeerders aan boord hebben gehaald in ruil voor aandelen. Mm-hmm. En dat betekent dat je uiteindelijk een traject ingaat waarbij je heel goed moet beslissen welke investeringen zowel op de korte termijn eigenlijk de groei kunnen realiseren waar dat soort partijen naar op zoek zijn. Mm-hmm. Maar ook op de lange termijn de waarde creëren die zowel voor de aandeelhuis als voor de onderneming goed is.
Ja, want het businessmodel is in principe straks lucratief, kan ik me voorstellen, als het allemaal gaat rollen op grote schaal.
Ja, dus het
is het een SaaS-achtige oplossing of hoe moet ik dat zien?
Ja, dus wij bieden hoofdzakelijk technologie en krijgen daarvoor betaald. We hebben ook zelf experts in dienst, daar refereerde ik net al aan. Dus er zit ook een dienstencomponent in, maar het overgrote merendeel is gewoon de technologie die wij inderdaad aanbieden als SaaS-product.
Het zou mij niet verbazen als jullie een duidelijk plan hebben waar het naartoe moet. Sterker nog, met visies aan boord, die willen er ook op een gegeven moment weer uit. Wat zijn de plannen voor de toekomst?
Kijk, ik denk dat je moet kijken naar hoe groot is de markt waarin je opereert en welk marktaandeel denk je daarvan realistisch te kunnen pakken.
Ja.
Als we het even bij Nederland houden, de vier Nederlandse grootbanken geven jaarlijks aan KYC 1,1 miljard uit. Er zit ook een deel op zakelijke klanten, terwijl wij op particulieren zitten. Maar Nederland is heel klein binnen Europa. En als hier al vier banken 1,1 miljard op jaarbasis uitgeven, dan kun je het rekensommetje maken hoe groot deze markt is. Ja. Dus waar ik net zei dat wij durfden te focussen op Europa en de financiële sector, ja, dat durfden we ook, omdat het een gigantisch grote markt is, die ook nog eens heel hard aan het groeien is. Ja. Dus dat betekent dat uiteindelijk het doel moet zijn dat je binnen die financiële sector een leidende positie pakt. En ik gaf net al aan, er zijn concurrenten, er zijn partijen die het historisch gezien in-house hebben gedaan en nu op termijn daar veranderingen in moeten doen. Er zijn verschillen in landen. Dus in Nederland vinden wij het heel normaal dat je niet meer naar een bankkantoor gaat. Maar dat is in Zuid-Europa anders, hè? Ja. Dus daar in de pandemie, daar kwamen in één keer Italiaanse banken erachter dat het toch best ingewikkeld is als het kantorennetwerk dicht is. Dus er is nog een enorme groei die hier aan gaat komen. En dat betekent dat je uiteindelijk ook niet te ver vooruit moet kijken naar wat dat betekent. Je moet gewoon zorgen dat wij blijven doorbouwen. En dat we uiteindelijk, en dat is jouw punt, we hebben een product gebouwd en een platform gebouwd dat extreem schaalbaar is. Dus je moet gewoon meer volume in.
Ja, precies. Ja. Is Bunk klant?
Nog niet.
Dat vind ik nou typisch, zo'n fit.
Ja,
maar die hebben natuurlijk veel zelf gedaan waarschijnlijk.
Nou, laat ik het zo zeggen. Wij hebben heel veel partijen internationaal gezien al als klant. Ook concurrenten van Bunk. Dus ik denk dat de hoogste tijd is dat zij
toch
ook klant gaan worden.
Droomklant vind ik. Pas perfect. Als ik jullie hoor praten, maar je kent Ali, neem ik aan. Ja. Precies, ja, hel. Nog een paar vragen. Eén, even compleet off-top. Toen jij klein kleutertje was, hè, wat wilde jij toen worden?
Toen wilde ik dierenarts worden en daarvoor marktkoopman. Want ik zei, als ik op de markt sta, dan weet je tenminste aan het einde van de dag wat je werk heeft opgebracht.
En binnen jouw bedrijf nu, ben je dan die marktkoopman? Of ben jij een van de techies? Ben jij echt de ondernemer van stijl? Ben jij de commerciant? Wat is jouw rol nu?
Ja, kijk, ik denk dat je uiteindelijk als CEO wil je overal mee bemoeien. Dus mm-hmm. het is een beetje van alles. Kijk, ik ben zelf niet een techneut. We hebben een waanzinnig tech-team waar ik het heel leuk vind om mee te praten. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen, zij leggen mij meer uit dan andersom. Ja. En dat is denk ik ook goed.
Ja.
En wat ik zelf het mooiste vind, is eigenlijk waar we het net over hadden, is kijken naar een markt en kijken hoe kan je daar nou business uit halen. Ja. En wat wij doen, is wij opereren in een extreem gereguleerde markt. Ja. En als je aan 100 bedrijven vraagt wat ze van regulering vinden, zeggen 99 dat ze zich beperkt voelen door de regulering en het zaken doen. Wij zijn the odd one out. Dus geef mij regulering en ik kijk naar uiteindelijk hoe je daar een weggetje tussen kunt vinden waarmee je een business kunt bouwen.
Je hebt een sticker achter op je auto, I love regulering.
Nou, ik zal je een concreet voorbeeld geven. Ik heb in de vierde klas middelbare school met veel plezier Duits uit mijn pakket geknikkerd.
Ja.
Maar ik heb de Duitse implementatie van de anti-witwasrichtlijn, de Geldwäsche gesetzt, heb ik in het Duits gelezen. En dat heb ik gedaan, omdat als je bij een Duitse financiële instelling zit, helpt het als je kan zeggen, nee, ik weet hoe het zit, daar in de wet staat dat je het op deze manier kan doen. En dat is hoe wij business doen. Wij moeten enorm goed begrijpen wat de wet en regelgeving is waar onze klanten, de financiële instelling, moeten voldoen.
Duitse Grundlichkeit.
Ja.
Had je spijt dat je Duits uit je pakket had gegooid, of niet? Of
nou, toen ik de Geldwäsche gesetzt zat te lezen, dacht ik wel van ja, misschien had ik iets beter moeten opletten. Ja. Maar ik heb hele leuke andere dingen op de middelbare school gedaan waar ik ook veel aan gehad heb.
En je hebt AI tegenwoordig, dus die vertalen prima vanuit het Duits. Wat zijn nog een paar korte vragen op het einde? Een paar les en tipsvragen. Fijn voor andere ondernemers die zitten te kijken en te luisteren. Een aantal op een rijtje. 1, als jij terugkijkt, wat zijn belangrijke sleutelmomenten voor jou geweest en waarom?
Nou, ik denk het belangrijkste is vanaf het eerste moment internationaal denken. Dus ik denk dat als je kijkt naar waarom techbedrijven in Amerika zo hard schalen, is eigenlijk omdat ze een hele grote thuismarkt hebben. Mm-hmm. Dan zegt Nederland altijd, ja, dat hebben wij niet. Nee, dat klopt. Maar dan moet je dus op pan-Europese basis iets opzetten. En ik denk dat het ons heel veel gebracht heeft om eigenlijk vanaf dag 1 na te denken, oké, maar als je dit internationaal wil schalen, hoe moet je het bedrijf dan neerzetten in plaats van hoe kunnen we dit in Nederland groot maken?
En een lastig sleutelmoment, heb je die ook al meegemaakt? Oftewel, doe eens een fuck up.
Nou kijk, ik denk dat op het moment dat je in een sector opereert waarbij er zo weinig room for error is, moet je eigenlijk constant kijken naar wat je fuck up zijn. En dat betekent dat je dus eigenlijk heel zelfkritisch moet zijn.
Maar herinner je er nog eentje? Dan denk je, oh, ka.
Nou, kijk, ik denk dat het is niet iets wat nu specifiek naar voren komt. Ik denk dat wat een uitdaging voor ons was, is op het moment dat de coronapandemie startte. Ja, wij werken met extreem gevoelige data. Dat betekent dat wij daar aan extreem strenge verplichtingen moeten voldoen. Dus op het moment dat wij naar persoonsgegevens kijken, hebben we daar binnen kantoor een controlled environment voor. Dan mag je niet eens met je telefoon naar binnen komen. Dus echt enorm streng beveiligd. Daar hebben we een wettelijke verplichting naar onze klanten. Maar ja, toen was het in één keer corona. Toen moesten we nadenken, hoe gaan we dat dan doen? En ik denk dat dat wel een moment was waarbij, ik zei net dat de helft van ons team in Spanje zit. In Nederland waren er persconferenties en wist iedereen al 3 dagen van tevoren wat Rutte ging zeggen. In Spanje wisten we dat niet. En dan was er op zondagavond om 10 uur een persconferentie.
En het was nogal streng daar.
Ja, en over wat je op maandagochtend om 6 uur moest doen.
Ja, of niet meer mocht doen.
Precies.
Ja.
En daar heb ik gewoon brieven moeten ondertekenen voor ons team. Dat ze wel over straat moesten.
Honden moeten kopen, zodat ze een hond mochten uitlaten.
En dat zijn dingen waarbij je gewoon, ja, je kan nog zo'n goed plan hebben, maar op het moment dat je het gaat uitrollen, gebeuren er dit soort dingen.
Ja. Hey, wat zijn de lessen die andere ondernemers kunnen leren van het feit, jij werkt zeer multicultureel, heel divers, allemaal verschillende nationaliteiten, verschillende locaties, dus zo hybride als dat maar zijn kan. Wat zijn daar de lessen of de tips waardoor dat goed loopt?
Nou, ga er niet vanuit dat het goed loopt. dus ik denk dat je dat gewoon moet realiseren. Dus op het moment dat je gaat opschalen en dat doet op verschillende locaties, maar wat je zegt met ook een heel divers team, moet je realiseren dat dat tot spanningen kan leiden. Ja. En ik denk dat je daarvan bewust zijn is al de eerste winst. Ik kan 2 hele simpele voorbeelden geven. Mm-hmm. In Spanje speelde op een gegeven moment de mogelijke onafhankelijkheidsstrijd van Catalonië. Ja, daar was bij ons op kantoor in Spanje op een gegeven moment enorme spanning over. Mm-hmm. Rusland valt de Oekraïne binnen. We hebben zowel Oekraïners als Russen in dienst.
Ja.
Dus ja, je moet ook accepteren dat op het moment dat je een internationaal team hebt, dat je dus tegen dit soort dingen gaat aanlopen. En daar moet je niet voor verstoppen. En dan moet je ook niet te Hollands in zijn. Dus zeg maar, onze Hollandse directheid vinden we altijd een soort geuzennaam. Maar ja, dat werkt niet altijd in de internationale setting.
Wat dat betreft prachtig eigenlijk, zoals je dit zo beschrijft, dat eigenlijk de hele wereld en de dienstproblematiek zich ook binnen jouw bedrijf afspeelt. Dus ja, als je zo opereert. Hoe lang ben je hier nog bij betrokken bij dit bedrijf?
Nou, ik hoop nog heel lang, want ik denk dat, wat ik net zei, wij een missie hebben die nog lang niet volbracht is. Nee. Ik ben ook realistisch genoeg om niet te zeggen, ik kijk in de glazen bol en ik ga dit tot aan mijn pensioen doen. Want ja, weet je, we weten allemaal dat er nog heel veel andere dingen op ons pad kunnen komen.
Precies. Nou, voorlopig heb je je handen vol. Ik vond het super om je verhaal aan te horen. Leuk dat je mijn gast was. Dankjewel. Een prachtig verhaal over tech en over ondernemerschap en over groei en over internationaal en over allemaal prachtige ondernemersissues zoals ik ze hier zo graag maak. Zit je nou op YouTube te kijken, dan hieronder vind je de subscribe button. Klik ook op het belletje, dan mis je helemaal niks meer. En ben je aan het luisteren onderweg ergens op de fiets of in de tram of in de auto naar deze podcast, dan ook daar abonneer je op Spotify of op het kanaal van jouw keuze en mis helemaal niks meer. En laat daar ook eens een keer een review achter of onder deze video. Dan weten we wat je ervan vindt. Voor nu, dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Hoi! Lijkt het je nou leuk om zelf een keer gast te zijn op CVD-TV? Of wil je met je bedrijf misschien wel samen met ons een hele serie gesprekken maken over een bepaald thema bijvoorbeeld? Kijk dan naar de mogelijkheden op cvdtv.nl/samenwerken.